Spookhuisje. Het 50ste verhaal uit de bundel Vliegeren. Voorgelezen en geschreven door Thea Dubelaar. Het was laat in de middag. We reden over een brede grindweg die regelmatig steeg en daalde. Dit deel van de Canadese provincie Ontario was heuvelachtig en bebost. In elk dal lag een meer. Feitelijk leek het landschap veel op Finland. De zon stond goudgeel in het westen. De grindweg maakte een bocht en plotseling reden we langs een mooi zanderig strandje aan de rand van een glad goudglanzend meer. We stopten, kleden ons uit en doken in het schitterende meer. Na een dag in de benauwde auto was het water hemels. We lieten ons drijven tot we genoeg waren afgekoeld. Daarna gingen we op de stronk van een afgezaagde boom zitten. Samen keken Mark en ik hoe de zon naar de horizon zakte. Het zonlicht spiegelde in het water als een gouden baan die van het eind van het meer tot aan onze voeten liep. Het zou nu snel donker worden. We stonden op, kleden ons aan en gingen op zoek naar een plek om te slapen. Aan de andere kant van het meer hadden we een rij witte huisjes zien staan. Waarschijnlijk was het een vakantieoord, want dorpen waren er niet in dit natuurgebied. Hotels trouwens ook niet, en daarom reden we naar de witte huisjes. Van dichtbij zagen de houten huisjes er oud en wat verwaarloosd uit. Ze leken wel knus en de meeste huisjes waren bezet. Er stond een auto bij de deur. Er zaten mensen op de veranda. Er werd gebarbecued onder een berk. Mannen stonden voor hun huisje te vissen. Een enkele zwemmer trok een zwarte streep door het donker wordende water. Een van de huisjes deed dienst als receptie. De vrouw die ons ontving schudde bedenkelijk haar hoofd toen we vroegen of we voor vannacht een huisje konden huren. De huisjes waren allemaal bezet. Omdat het laat was en logeergelegenheid in dit deel van Canada schaars, drongen we aan. We wezen naar een huisje naast de receptie dat duidelijk leeg stond. Konden we daar niet voor één nachtje slapen? We keken de vrouw aan met onze vleiendste glimlach. Ze schudde weer haar hoofd, weifelend dit keer. Het huisje was eigenlijk niet geschikt voor verhuur, er moest van alles aan gedaan worden. We riepen meteen dat dat niet hinderde, we waren niet veel eisend. Als er maar een bed stond, dan was dat voor ons voldoende. De vrouw haalde haar schouders op. Als we zeker wisten dat het ons niet kon schelen hoe het huisje eruit zag, dan wilde ze het wel voor een nachtje aan ons verhuren. De prijs was heel laag en we waren zeer tevreden over onszelf. De vrouw gaf ons beddengoed en de sleutel van het huisje. Ze keek ons na terwijl we naar de verandadeur liepen. De veranda was overdekt en had halve muurtjes. Het bovenste gedeelte van de muren bestond uit muggengaas. Het leek net een grote volière. Er stond een tafel met vier stoelen. De deur naar de veranda was ook van gaas. Hij maakte een snerpend, roestig geluid als hij open en dicht ging. Aan de binnenkant zat een haakje waarmee de deur van binnen kon worden afgesloten. Vanuit de veranda kwam je in een kamerkeuken door een stevige deur die op slot kon. Achter in het huisje waren twee slaapkamertjes zonder deuren. Er hing alleen maar een dik gordijn voor de ingang van de kamertjes. De oude houten vloer kraakte geweldig onder onze voeten, maar verder was het best een leuk huisje, zelfs tamelijk romantisch. We maakten soep uit een pakje, trokken een blik ravioli open, als toetje aten we elk een appel. Daarna maakten we een wandelingetje langs de huisjes aan het meer. Het was een stille, heldere avond. De maan hing groot en wit boven de bomen. Overal zaten nog mensen op hun veranda, goed beschermd tegen de muggen die driftig om onze hoofden zoemden. Al snel gingen we terug naar onze eigen volière. We zaten zo een uurtje in het donker uit te kijken over het meer, tot de lucht betrok en het begon te regenen. Het was de eerste regen sinds we in Canada waren. We prezen onszelf gelukkig dat we warm en comfortabel in een huisje zaten. Zeer tevreden gingen we naar bed. We sliepen bijna meteen. Ik werd wakker van Mark, die rechtop in bed zat en keihard iets vroeg. Wat is er? Mompelde ik slaperig. Vlug, geef me een geweer, riep hij luider dan net. Ik was meteen klaar wakker en kreeg de neiging om te gaan lachen. We hadden helemaal geen geweer. Mark boog naar me toe en fluisterde, er is iemand in de kamer. Ik luisterde en hoorde inderdaad iemand lopen. De vloer kraakte alsof de indringer voorzichtig rondsloop. De sluipende stappen kwamen onmiskenbaar in de richting van het gordijn dat we dicht hadden gedaan. Ik dacht aan mijn jasje. Het hing in de kamer net aan de andere kant van het gordijn. Al ons geld zat erin en ook onze paspoorten. Wat ongelooflijk stom om dat onbeheerd in de kamer te laten hangen, dacht ik veel te laat. We zaten allebei doodstil te luisteren. De voetstappen gingen nu de andere kant op in de richting van het slaapkamertje naast ons. Hoe kan het dat we de inbreker niet hebben horen binnenkomen, vroeg ik me af. We hadden de verandadeur op het haakje gedaan en zelfs als de insluiper het gaas naast de deur had opengeknipt om het haakje los te maken, dan hadden we het roestige gekreun van de vliegendeur moeten horen. Het was absoluut onmogelijk om die zonder lawaai open te doen. De voetstappen kwamen het kamertje weer uit en liepen nu tot vlak achter het gordijn. Nu steelt hij ons geld, dacht ik, en kroop weg onder het laken. Voor geen geld ter wereld zou ik zijn gaan kijken. Wat mij betreft mocht de dief alles meenemen als hij ons maar met rust liet. Mark dacht er kennelijk net zo over, want hij zat nog steeds roerloos in bed, al zijn spieren gespannen. Hij zat klaar om de inbreker te bespringen als die het gordijn open zou doen, maar het gordijn bleef onaangeroerd. De stappen dwaalden weer door het huis en leken zachter te worden. Na een tijdje hoorde ik niets meer. Het begon te regenen, de druppels tikten zacht op het dak. Nadat ik 10 minuten lang niets anders meer had gehoord, viel ik in slaap. De volgende ochtend scheen de zon in ons kamertje. In de bomen rond ons huisje hoorden we vogels zingen. Mark en ik deden ongeveer gelijk onze ogen open. "Heb je nog lang zitten luisteren?" vroeg ik. "Een tijdje," antwoordde hij. "Heb je iemand horen weggaan?" "Nee." "Ik durf bijna niet te gaan kijken," zei ik, en ik dacht aan het geld en de paspoorten. Ik stapte toch uit bed en deed het gordijn open. Het jasje hing nog net zoals ik het had opgehangen. Ik voelde in mijn zak. De paspoorten zaten er nog in. In de andere zak zat de portefeuille. Ik haalde hem tevoorschijn en telde het geld. Er ontbrak geen cent. "Alles is er nog," zei ik opgelucht. Ik ging naar de binnendeur. Hij was op slot. Ik deed hem open en ging naar de veranda. Het haakje zat nog op de verandadeur en het gaas was nergens stuk. "Alles was gewoon dicht," riep ik naar Mark. Hij kwam kijken. "Hoe kan dat nou?" vroeg hij. Ik haalde mijn schouders op. Zwijgend kleden we ons aan, pakten onze spullen in en deden de tassen in de auto. Daarna brachten we de sleutel naar de receptie. "Heeft u ongestoord geslapen?" vroeg de vrouw. "Ongestoord?" vroegen we tegelijkertijd. De vrouw kreeg een kleur. "Ik bedoel of u lekker heeft geslapen," verbeterde ze zichzelf. "Ja, dank u," zeiden we allebei. We liepen naar de auto, stapten in en reden weg. De vrouw stond ons na te kijken. "Toch waren er duidelijk voetstappen," zei Mark, toen we een tijdje reden. Ik knikte. We hadden alle twee de voetstappen op de krakende vloer gehoord. Ik dacht aan klopgeesten en andere spoken waarover ik had gehoord. "Ze wist dat het er spookte," zei ik. "Ja," zei Mark. Daarna praten we er nooit meer over.